Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees tezaam verheugd. Kom gemeente, laten wij deze woorden gaan zingen uit Psalm 47 en daarvan het eerste vers. Psalm 47, vers 1. Ook vanavond beleiden wij, verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij beamen die belijdenis met het zingen uit Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, vers 5, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
laten wij met en voor elkaar de Heer zoeken in gebed. Ja, Heere, Gij zijt God, Gij alleen. U bent de enige, de ware, de levende God. De God die almachtig is, die de oceanen meet met uw vuist, die de hemelen meet met de span van uw hand, die de eilanden werpt alsof het stof is. U die de eeuwige bent, van eeuwigheid tot eeuwigheid, bent u God. En u bent de onveranderlijke. En Heere, wie zijn wij dan voor u? Wij zijn nietige, zwakke mensen. Wij zijn vergankelijk bovendien. Wij zijn mensen die onze dagen moeten tellen. Wij weten niet of wij morgen het daglicht zullen zien. Heere, wij komen tot u met dankbaarheid, dat u opnieuw met uw woord tot ons wilt spreken vanavond. Heere, wat bent u goed voor ons, dat u niet moe wordt uw woord tot ons te richten. En dat u niet moe wordt ons samen te brengen rondom uw woord in uw huis. Want Heere, we belijden u maar aan het begin van deze dienst dat wij het er niet naar hebben gemaakt. Dat wij geen rechten kunnen laten gelden. Dat er niemand van ons is die op iets in zijn of haar leven kan wijzen, waardoor u ons iets verschuldigd bent. Maar Heere, wij komen tot u met uw eigen woord. U kunt niet van uw woord af. U bent trouw. Heere, betoon dat ook in ons midden, in ons leven, in ons hart, dat u trouw bent en dat u niet laat varen, dat u niet loslaat het werk dat uw hand begon. En Heere, zijn wij als gemeente niet het werk van uw handen? U bent het toch, die uw kerk vergadert, beschermt en onderhoudt. U bent het toch, die wilde spreken, de stilte wilde doorbreken die ontstond door de zonde van ons. U bent de God die de kloof wilde overbruggen, die ontstond tussen u en ons, door onze zonde, onze rebellie, onze opstand. Omdat wij dachten gelukkiger te kunnen zijn zonder u. Heere, wij belijden u die rebellie, die dwaasheid, die zelfredzaamheid. Heere, wat is het goed dat u overkwam. Dat u sprak en dat u daarmee doorgaat tot op de dag van vandaag. Omdat het huis van de Vader nog niet vol is. Omdat er nog moeten worden toegebracht. Heere, wij bidden u eerbiedig dat u daarmee doorgaat. Juist ook vanavond in ons midden. Dat u het woord laat doordringen tot ons hart. En dat u geeft dat het weerklank vindt. En dat u geeft dat wij zicht krijgen op u, de drie enige God, dat wij uw liefde leren zien, dat wij uw liefde voor zondaren mogen ervaren, ja meer dan dat, dat wij erin mogen delen. En dat u die wederliefde in ons hart plant en dat we niets anders meer willen en niets anders meer kunnen dan uw liefde hebben, omdat u ons eerst hebt liefgehad. Heere, wat bent u goed voor ons, alleen al deze dag, is vol van zegeningen. En dat zijn ook zegeningen waar wij zomaar overheen kunnen zien. Onze gezondheid. Wat gaan we daaraan voorbij als we gezond en sterk zijn? En dan zijn er onder ons die maar al te goed weten uit hun eigen leven hoe broos we zijn, hoe kwetsbaar we zijn. Heere, geef ons allen een indruk daarvan. Dat wij bij de dag leven. En dat wij hier geen blijvende stad hebben. En leer ons dan die toekomende stad te verwachten, die fundamenten heeft. Heere, geef dat uw woord dat hier al open voor ons ligt, open op de kansel ligt, ook werkelijk open zal gaan vanavond voor ons hart. En Heere, open dan ook ons hart voor uw woord. En wanneer wij een bekend hoofdstuk uit uw woord lezen, geef dat wij dat zullen doen alsof wij voor het eerst uw woord horen, onderzoeken, lezen. Geef ons onbevangenheid en ook ontvankelijkheid. dat we met lege handen hier gekomen zijn om te ontvangen wat u schenkt, om te horen wat u zegt, om te delen in uw genade, uw ontferming, uw liefde voor zondaren. Maar Heere, wil ons er ook van doordringen dat het ook zomaar de laatste keer kan zijn dat u uw woord tot ons richt. Geef ons een heilig besef van urgentie, dat we ons werkelijk zullen haasten en spoeden om ons levenswil. Dat we leren inzien dat wij niet kunnen leven en niet kunnen sterven zonder dat het goed komt met u. Zonder dat die kloof is overbrugd. Zonder vergeving, verzoening, genade. Heere, wij kunnen niet zonder u. Ontferm u dan over ons. En wil onder ons wonen en werken met woord en geest. Schijn met uw geest. Mogen er lichtstralen vallen. Hier op de kansel. Maar ook in de kerkbank. Ook thuis of in het ziekenhuis of waar dan ook. Waar wordt meegebeden, gezongen, gelezen en geluisterd. Wil overal waar uw woord klinkt, niet alleen in ons midden, maar over de hele wereld, krachtig werken, dat woord laten doordringen. Verstand verlichten, harten verlichten. En Heere, geef dat uw woord vrucht draagt van geloof en bekering. In de eerste plaats in ons eigen leven, in onze huwelijken, in onze gezinnen. Bij jong tot oud, dat wij mogen zeggen aan het einde van deze dienst, het was goed om op deze plaats te zijn geweest, omdat wij uw stem hebben gehoord, omdat wij in uw liefdevolle ogen hebben gekeken, omdat wij zien dat u geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij of zij zich bekeert en leeft. Mogen wij u zo vanavond op uw woord geloven. En maak ons maar stil voor u, wanneer u aan het woord bent. Zet ons stil. U weet wat wij nodig hebben. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen het bekende hoofdstuk 3 uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 3. En daar luidt het woord van God als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet ge deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaf, zie, die doopt en ze komen alle tot hem. Johannes antwoordde en zei, een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En wij zullen in het bijzonder stilstaan bij de laatste twee versen, die het einde zijn van de laatste preek van Johannes de Doper. De versen 35 en 36. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En wij schrijven als thema onder deze tekst, eeuwig leven of eeuwige toorn. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen, die betreffen in de eerste plaats de diensten van zondag 3 september, in de morgendienst dominee Liefting, en dan is er bediening van het heilige avondmaal. En ook in de avonddienst gaat dominee Liefting voor en doen wij met elkaar dankzegging voor het heilige avondmaal. En de collecten vandaag zijn de eerste voor algemene doeleinden en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente van harte aanbevolen. En voor de datum die is genoemd geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij gaan zingen voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 90, waarin we aan de ene kant zingen van de toren van God, maar ook, in vers 8, van zijn gunst. Laten wij zingen de versen 7 en 8 van Psalm 90. gemeente van Christus, wij hebben wellicht allemaal wel een keer een afbeelding gezien van dat wereldberoemde schilderij van Matthias Grünewald. Het Isenheimer altaar, waarin in een drieluik het leven en de bediening van de Heer Jezus wordt afgebeeld, samengebald, zou je kunnen zeggen. En dat daar aan de zijkant van dat schilderij een onopvallende man staat, met een kemelsharen mantel, een gordel om, de schrift, het woord van God onder de ene arm en met de andere arm wijd uitgestrekt, wijst hij naar het midden van het schilderij, waar de gekruisigde Christus staat afgebeeld. En daaronder staat in het Latijn de uitdrukking: hij moet wassen, ik moet minder worden. Maar wanneer je dat schilderij goed bekijkt, dan zie je dat die wijsvinger bijzonder lang is geschilderd. Alsof de schilder heeft willen aangeven: het gaat niet om die man in die kemelsharen mantel. Je moet die vinger volgen naar het midden van dat schilderij. Daar hangt het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar gaat het mij om. En daar ging het Johannes de Doper om. Hij wees voortdurend van zichzelf af. En dat deed hij al toen de Heer Jezus in het voetlicht trad. Toen de Heer Jezus openbaar werd. Toen hij zo'n 30 jaar oud was. En we kunnen ons voorstellen dat zijn ogen hebben geschitterd en dat zijn hart opsprong van vreugde. Want dat is het moment waarop hij had gewacht, waarnaar hij had uitgezien. Daar is hij, het Lam van God, Jezus van Nazareth, de zaligmaker van zondaren. Dat was Johannes de Doper ten voeten uit, zoals afgebeeld op dat schilderij. Hij moet meer worden. Hij moet meer eer, meer glorie, meer aanbidding krijgen. En laat mij maar in de luwte, laat mij maar in de schaduw mezelf terugtreden. Hij, het gaat om hem. En zo wijst hij op Christus. En wanneer de Heer Jezus de volgende dag daar weer voorbij komt, zegt hij het opnieuw en wijst hij opnieuw: zie het Lam van God. En al in hoofdstuk 1 werd aan Johannes de Doper gevraagd of hij de beloofde Messias was, of hij de Christus was. En hij benadrukt het bij herhaling: ik ben de Christus niet. Ik ben het niet eens waard om zijn schoen te ontbinden. Deze Johannes de Doper is vol van liefde voor zijn meester, voor zijn zaligmaker. Ook vol van liefde voor de mensen aan wie hij het woord richt. Opdat ze ook gaan zien op wie hij wijst. Opdat ze oog krijgen. Geloofsoog voor hem die de heerlijkste is. De schoonste onder de mensenkinderen. De beloofde Messias. En toch, gemeente, tegelijkertijd is deze liefdevolle Johannes de Doper iemand geweest die geen blad voor de mond nam. Wanneer wij bijvoorbeeld in Matthäus 3 lezen wat hij zegt tegen de mensen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij wijst de mensen op hun zonden. Want wij lezen dat de mensen die door hem worden gedoopt, dat doen, dat ondergaan, terwijl ze hun zonden belijden. En wanneer daar de Farizeeën en Sadduceeën komen, dan kennen we dat woord wel, wat wij zelf niet zomaar in de mond zouden nemen. Adderen gebroed. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, der bekering waardig. En hij gebruikt dat beeld van de bijl die al ligt aan de wortel van de boom. En hij zegt: elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En wanneer hij spreekt over Christus, dan gebruikt hij dat beeld dat hij de wan in zijn hand heeft en dat hij het koren van het kap zal scheiden en dat dat koren zal worden verbrand met onuitblusselijk vuur. En zo zien we, als het ware voor onze ogen gebeuren, dat deze liefdevolle Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, geen blad voor de mond neemt en de zaak op scherp zet. En dat zien wij ook terugkomen in onze tekst. Dit is wat je zou kunnen noemen de laatste preek van Johannes de Doper. En hij zet het nog één keer op scherp. Nog één keer wil hij wijzen op de Zoon van God. En tegelijkertijd wijzen op de toren van God. Beide kanten worden benoemd. Ja, en de toren van God is een misschien wat moeilijk onderwerp om over na te denken, om bij stil te staan, om te noemen vanaf de kansel. En toch is dit een woord dat herhaaldelijk in de schrift terugkomt. De toren van God die de tegenpool is van zijn liefde. Wanneer wij, gemeente, de liefde van God voor zondaren verachten, vertrappen, God als het ware op het hart trappen, Hij die het beste, het heerlijkste dat Hij had overgaf, voor het slechtste dat Hij kon vinden, wanneer wij dat naast ons neerleggen, dan mondt dat uit in toren, heilige toren, over de zonde, maar vooral ook over het ongeloof. Ik denk aan wat wij lezen in Romeinen 1, vers 18. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het woord spreekt over toren. Toren van een rechtvaardig, alwetend God. Gemeente, wij zouden allemaal stilvallen wanneer we een ogenblik stilstaan bij de toren van deze God die rechtvaardig is, alwetend, die niets door de vingers kan zien. En toch, het is niet de bedoeling van Johannes de zoon van Zebedeeus die dit heeft opgeschreven, die dit evangelie, let wel, blijde boodschap, heeft opgeschreven. Nee, het doel is dat we zouden geloven en dat die toren ons niet raakt, ons niet treft. Het is zo mooi wat Johannes de zoon van Zebedeeus in hoofdstuk 20 schrijft. Wanneer hij verhaalt van de dingen die de Heer Jezus heeft gedaan en gezegd. En dan ook zegt dat er nog zoveel was dat niet is beschreven. En dan zegt hij, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben. In zijn naam. Dat is zijn bedoeling. Daarom is dit woord opgeschreven. De mensen die dit woord lezen en horen. Opdat u gelooft. Dat je het woord voor waar houdt. Dat je het ermee eens bent. Dat je het aan je hart drukt. Omdat je in dit woord het levende woord leert zien. En dat je niet meer zonder dat levende woord kunt. Opdat u gelooft. En het leven zult hebben. In zijn naam. Jezus is de beloofde Messias, de Zoon van God. En dat wil de schrijver van dit evangelie benadrukken, onderstrepen. En hij gebruikt daarvoor de gebeurtenissen, de wonderen en de woorden van de Heer Jezus. En hier, in deze pericoop, vanaf vers 22, haalt hij met instemming aan wat Johannes de Doper zegt. Misschien vlak voor zijn gevangenneming. Jezus. Die in gedachten, woorden en werken volmaakt en heerlijk en heilig is. Die kennis heeft van boven wat hij gezien en gehoord heeft, lezen we in vers 11 en ook in vers 32. En hij spreekt de woorden van God, zoals we lezen in vers 34. Hij getuigt wat hij gezien en gehoord heeft. Hij spreekt het woord van God. Maar nog meer dan dat is hij de verheerlijkte Christus, de beloofde Messias om wat hij kwam doen. Hij kwam het heilsplan, het reddingsplan van God uitvoeren. Dat werd hem in de handen gelegd, dat werd hem toevertrouwd, dat werd op zijn schouders gelegd. Hij kreeg de volmacht om te verlossen. Hij zou die hoogst mogelijke prijs betalen. Met zijn leven. Met zijn bloed. Ja, en dat is waarom Johannes de Doper niet genoeg krijgt van hem. En elke keer weer opnieuw op hem wijst. En ook zegt dat hij zelf minder moet worden. Hij neemt zelf maar al te graag de laatste en laagste plaats in. Dan denk ik aan wat wij lezen in 1 Petrus 5, waar wij worden aangespoord om met nederigheid bekleed te zijn. En het ultieme voorbeeld van nederigheid is de Heer Jezus zelf. Zoals we dat lezen in Filippenzen 2. Hij die in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn. En die zich heeft ontledigd, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Zich zo heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Op hem wil Johannes de Doper wijzen. Johannes, die de laatste oud-testamentische profeet kan worden genoemd. Na 400 jaar stilte is er nu de laatste profeet. Want wij weten uit Matthäus 11 dat Jezus zegt dat hij meer dan een profeet is. Hij was geroepen om de weg te bereiden. Alles in gereedheid te brengen. De mensen wakker te schudden. De mensen op te roepen tot bekering. Ja, hij wil maar één ding. Dat is het centrum, de focus van zijn bediening. Christus aanwijzen. Christus aanprijzen. Hem groot maken. Hem aanbieden. Maar dan gaan we even terug naar vers 22 en wij zien dat zomaar voor onze ogen dat daar Johannes de Doper zijn werk doet, preken, dopen. En dan komt daar ook Jezus met zijn discipelen en hij gaat ook dopen. En dat zijn dan zijn discipelen zoals we lezen in hoofdstuk 4 vers 2. En de trouwe volgelingen van Johannes zijn bezorgd. Wat staat er nu te gebeuren? Er komt concurrentie. Zij die overtuigd waren van hun zonde door de prediking van Johannes, die door hem waren gedoopt, die hem trouw volgden. Zij zien nu met ledenogen aan dat daar zo vlakbij concurrentie komt. En het is u misschien wel opgevallen dat in vers 26 ze 4 keer verwijzen naar de Heer Jezus, maar zijn naam niet willen noemen. Moet je maar eens meelezen. Ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken van wie u getuigenis gaf, zie, die doopt en ze komen allen tot hem. Ze willen zijn naam niet eens noemen, maar verwijzen 4 keer naar Jezus. En in hun pessimisme zou je kunnen zeggen, in hun bezorgdheid zeggen ze, overdrijven ze en zeggen ze, ze komen allen tot hem. Maar ze begrijpen niet dat dat nu juist is wat Johannes de Doper wil. Johannes de Doper wil niets liever dan dat allen tot hem komen. Ook zijn eigen volgelingen. Die moeten hem maar verlaten en hem volgen, het Lam van God. En hij zegt ook in vers 27 dat een mens geen ding kan aannemen zo het hem niet uit de hemel gegeven is. Die bediening die wordt van God geschonken en ook de bediening van Jezus komt van God. En hij geeft daarmee ook aan wat wij later kunnen lezen. In bijvoorbeeld 1 Korinthe 2, waar Paulus zegt, ik had me niets anders voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En in 2 Korinthe 4, wij prekenen niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienstknechten. Om Jezus wil. Van het begin tot het einde van zijn bediening wijst Johannes op Jezus. Ook hier in zijn laatste preek. En hij gebruikt dat mooie beeld van de bruidegom en beschrijft zichzelf als de vriend van de bruidegom. En hij weet dat het moment aanstaande is dat hij in de schaduw zal terugtreden. Dat zijn taak er bijna op zit. En nog 1 keer, voor de laatste keer zet hij het op scherp. En nog 1 keer wil hij goed spreken van die bruidegom, van Jezus, van de zaligmaker. Nog 1 keer op hem wijzen. En dan kunnen we zeggen dat in de versen 31 tot en met 36 er een compacte christologie is. Omdat Christus het brandpunt, het centrum, de focus is van zijn bediening, van zijn verkondiging. En dan noemt hij zo in die versen 4 aspecten. Want dan zien we in de eerste plaats dat hij verwijst naar de hemelse oorsprong. De afkomst van Jezus. Hij komt uit de hemel. Hij komt van boven. Hij komt van God. Hij is de Immanuel, God met ons. En in hoofdstuk 6 zien we dat Jezus dat bij herhaling ook zelf zegt. In 6 vers 33. Want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. En dan in vers 38. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. Een hoge kom af. De goddelijke natuur. En het getuigenis van Jezus, zoals we al zagen wat Hij gezien en gehoord heeft uit de eerste hand. Met eerbied gesproken heeft Jezus het niet van een ander. Hij heeft het gezien en gehoord vanuit de drie-eenheid. Zoals Jezus zal zeggen in hoofdstuk 5. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat Hij doet. En in hoofdstuk 7, mijn onderricht, mijn onderwijs is niet van mij, maar van Hem die mij gezonden heeft. En dat getuigenis, alles wat Hij zegt, is waarachtig. Omdat God waarachtig is. Omdat God niet liegen kan. Dat zien we in vers 33, God is waarachtig. En dat betekent dat alles wat de Heere zegt, ook vanavond tegen ons, waarachtig is. Je kunt er op aan. En dat betekent dat toen Hij zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En bij de verheerlijking op de berg, dit is mijn geliefde Zoon, hoor Hem. Daar zet de Heere er een zegel op. Het is waar. En gemeente, daarom is het zo erg. Te erg voor woorden. Wanneer wij dit naast ons neerleggen. Wanneer wij dit niet geloven. Wanneer wij weigeren te geloven. Want door te weigeren dit aan te nemen, dit te geloven, maken wij God tot een leugenaar. Wanneer wij het niet eens zijn met wat de Heere zegt over zijn Zoon, dan zeggen wij dat God niet waarachtig is. Dat Hij liegt. Wie zou dat hardop durven zeggen? Dat getuigenis aangenomen, zoals we zien in vers 33, die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. En dat betekent niet dat God afhankelijk is van onze instemming. Dat het woord alleen maar waar is wanneer wij het ermee eens zijn. Maar dit betekent dat door te geloven, door dit woord aan je hart te drukken, door dit jezelf toe te eigenen, bezegel je, verzegel je het voor jezelf. Wordt het waar ook voor jou en voor u. Door er amen op te zeggen. En dan het derde, waarom Hij de meest heerlijke is. Hem is de geest gegeven, niet met mate, zoals we zien in vers 34. Niet met mate, onbegrensd, onbeperkt, zonder maat. Hij bezat de Heilige Geest. De Heilige Geest was in Hem als in een bron, als in een bodemloze oceaan. En nu is het zo dat alle dienaren van Hem ook de Heilige Geest ontvangen, maar met mate. En zelfs Johannes de Doper, toen hij daar in de gevangenis in het donker zat, letterlijk maar waarschijnlijk ook geestelijk, dan laat hij zijn dienaren vragen aan Jezus. Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dan is hij wankelmoedig, dan is hij aangevochten. En dan het vierde. Want we lezen in vers 35 dat de Vader de Zoon lief heeft en alle dingen in zijn hand gegeven heeft. Hij kreeg het gezag. De Vader houdt van de Zoon en geeft hem alle dingen. Hij geeft hem bovenal een bruidsgemeente uit liefde voor zijn Zoon. Hij gaf hem macht, volmacht, gezag om dat heilsplan dat de Heere had uitgedacht ten uitvoer te brengen. Dat liefdesgeschenk van de Vader aan de Zoon. Alle dingen in zijn hand. Eerst al de geest zonder maat. En dan nu ook nog alle dingen. Niets uitgezonderd. Niemand uitgezonderd. In zijn hand. Dat is een voort, dat vloeit voort uit zijn liefde voor de Zoon. Hij geeft hem royaal. En nu moeten wij weten dat de uitdrukking in de hand geven, vooral in het Oude Testament, in de Hebreeuwse context, betekent bevoegdheid, macht, volmacht. En later zou de Heer Jezus ook in het hoge priesterlijk gebed in hoofdstuk 17 zeggen dat hij de macht over alle vlees had. Macht, bevoegdheid, ook volmacht om eenmaal te oordelen de levenden en de doden. En gemeente, daarom is het van levensbelang dat wij deze Zoon van God geloven en dat wij niet ongehoorzaam zijn. Hij die de geliefde is van de Vader, zoals we lezen in Colossense 1, de Zoon van zijn liefde. En waarom hield de Vader van de Zoon? Dat was niet genade, want genade is liefde geven aan iemand die het niet heeft verdiend, die het onwaardig is. En ook was het niet ontferming, want dat is liefde voor een ellendige. Nee, de Vader hield van de Zoon, omdat hij het uitgesproken, het uitgedrukte beeld is van hem. Omdat hij de schoonste is onder de mensenkinderen, de volmaakte, smetteloos, vlekkeloos, heilig, heerlijk. Een volmaakte zaligmaker. En zijn schoonheid is niet te beschrijven. Onze woorden schieten tekort om zijn schoonheid, zijn waarde uit te drukken. Die waarde is ver boven de robijnen. Hij is het vlees geworden woord. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En hem is alles gegeven. Alles in zijn hand. De verantwoordelijkheid om zondaars te redden. Om middelaar te zijn. Om vredevorst te zijn. Een vorst aan wie de regering en autoriteit is gegeven. Alle dingen in zijn hand. En gemeente, wat is dat voor ons een troost wanneer wij hem kennen. Wanneer wij weten hem toe te behoren. Wanneer wij weten dat we zijn gekocht door zijn bloed. Dat zijn bloed werkelijk reinigt van alle zonden. Dat wij weten in zijn handpalmen gegraveerd te zijn. Dat wij weten dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. Wat een troost wanneer het donker is in ons leven. Wanneer u of jij verward of onzeker bent. Troosteloos. Wanneer je je ellendig voelt. In zijn hand. De hand van de goede herder die zich voor mij gaf. Ik zal niet vrezen. Mij zal niets ontbreken. Johannes de Doper sluit zijn preek af in vers 36. Die laatste aansporing die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Tegenwoordige tijd. Wanneer wij geloven in hem, vertrouwen stellen op hem, ons toevertrouwen aan hem, vluchten tot hem, dan hebben wij het eeuwige leven. En vervolgens lezen we, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En wellicht vraagt iemand zich af, maar is dit nu een tegenstelling? Geloven en ongehoorzaam zijn. Ja, dit is een tegenstelling. Omdat de verkondiging van het evangelie niet vrijblijvend tot ons komt. Omdat de Heere beslag legt op je hart en op je leven. En dat dit niet iets vrijblijvends is. Ook niet deze kerkdienst. Ook niet dit hoofdstuk. Ook niet wat u vanavond hoort. De Heere komt er op terug. Wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heeft u met mijn Zoon gedaan? En dat betekent dat dat woord komt met bevel van bekering en geloof. En dus, wanneer wij volharden in ongeloof, hem op afstand houden, niet willen buigen, geen toevlucht willen nemen, denken het zelf wel te kunnen, dat wij ongehoorzaam zijn aan de oproep van het evangelie, aan het beslag dat de Heere legt op je hart en op je leven. En dat ongeloof betekent dat je het leven niet zal zien, maar dat de toren van God blijft. En wanneer we dat woordje blijven proeven, dan zien we dat die toren er al is. Die blijft. En deze tegenstelling is waarmee Johannes de Doper het op scherp zet. Eeuwig leven of eeuwige toren, want volharden in ongeloof, volharden in ongehoorzaamheid, betekent dat die toren blijft. En zo sluit Johannes zijn bediening af. Hij eindigt als prediker van het evangelie. De stem van hem die roept in de woestijn wordt stil. Want hij zal niet lang hierna worden gearresteerd. Omdat hij ook niet een blad voor de mond nam toen hij Herodes wees op zijn zondige leven. Het is u niet geoorloofd met de vrouw van een ander te zijn. En dat werd zijn dood. Zijn stem wordt tot zwijgen gebracht. Hij die door de Heere Jezus in hoofdstuk 5 een brandende kaars wordt genoemd. Zijn werk zit erop, nu het licht der wereld gekomen is. En zijn volgelingen hebben niemand meer om te volgen dan Jezus op wie hun meester wees. Het evangelie van Johannes staat vol van contrasten. Waarheid, leugen, licht, duisternis, liefde, haat, toren. En ook kunnen we zien dat tussen die twee uitersten er die kloof is, die gevallen is door de zonde. En wij kunnen die kloof niet overbruggen en dat komt van de andere kant, van hem. En door te geloven delen wij in dat eeuwige leven, zoals we lezen in vers 36. Dat is een leven met God. Een leven vervuld van zijn geest. Een leven vervuld van zijn liefde. Een leven voor Gods aangezicht. Met hem. En dat is een leven dat nooit meer sterven zal. Je zou kunnen zeggen dat op het geloof het op je bankrekening staat. En dan ben je dus schatrijk, maar misschien leven we wel heel erg onder de maat. Door zo wankelmoedig en zo twijfelmoedig te zijn. Halfhartig of dubbelhartig. En daarmee doen we de Heere oneer aan. En doen we onszelf tekort. Maar die ongehoorzaamheid mondt uit in toren. En jongens en meisjes, een toren zou je kunnen omschrijven als een onweersbui die boven je hoofd hangt. En elk moment kan er die bliksemschicht op je neerkomen. Maar de Heere houdt dat in. Zijn langmoedigheid is, wat ook wel wordt gezegd, de uitgestelde toren. Nog niet. Het gaat om oordeel of behoud. Eeuwig leven of eeuwige toren. Het is van tweeën één. Maar de bedoeling van de Heere in dit woord is niet dat wij alleen maar zien op die toren. Want wanneer wij lezen wat de Heer Jezus zegt in de versen 15, 16 en 17, dan wordt duidelijk wat de bedoeling is. In vers 15 al, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En dan dat bekende vers 16 ook weer. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ook nog in vers 17, niet opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Opdat. Ook de Heer Jezus zet het op scherp. In vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Zo is de toren van God realiteit en is ongeloof de grootste zonde. jongens en meisjes, ik hoorde eens van Noord-Amerikaanse indianen die van generatie op generatie doorgaven hoe je je kunt beschermen tegen een bosbrand. En men leerde de kinderen al dat wanneer er een bosbrand was, dat je moest vluchten naar de plek waar het vuur al was geweest. En wat een mooi beeld is dat. Dat deze realiteit van de toren van God, die er is en die er blijft op een ieder die ongehoorzaam is, die niet wil geloven, dat er maar één plek is waar je veilig bent voor die toren. En dat is op de plek waar het vuur al is geweest. En gemeente, dat is Golgotha. Daar kwam de toren van God neer. Op hem, op zijn zoon. Daar werd de hitte van Gods gramschap geblust. Daar is het vuur geweest en gemeente, daar ben je veilig. Omdat de Heere maar één keer afrekent. Daar op die plek waar de geliefde zaligmaker die toren heeft gedragen, ten onder is gegaan. Daar ben je veilig voor het vuur van de toren van God. Ja, liefde is scherp, want die toren is de keerzijde van Gods liefde. En hoe erg is het als deze zaligmaker ons nodigt, zijn handen naar ons uitbreidt en wij die handen als het ware wegslaan, trappen op de liefde van God, de liefdevolle zaligmaker laten nodigen en zondigen tegen zijn liefde. Zijn bloed onrein achten, hem niet nodig hebben. Gemeente, wie leeft zonder Christus en volhardt in een leven zonder Christus, die is op weg naar eeuwige toren. Dat is de keerzijde van Gods liefde, die ook zo helder naar voren komt uit dit hoofdstuk. Zo lief heeft God de wereld gehad. Gemeente, het is beslissend in het hier en nu, in dit leven, of wij in de Zoon geloven. In 1 Korinthe 16 staat zo scherp: als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Vervloekt. Wat is het een genade dat God de redding aanbiedt in het evangelie. Dat hij dat geloof ook schenkt. En dat hij ons leert, misschien wel schuchter en bevend, om het ons toe te eigenen. Om het aan ons hart te drukken. Voor u die gelooft, is hij dierbaar. Maar gemeente, geen mens kan naar de Vader komen. Acceptatie vinden in zijn ogen. Dan door hem, deze Zoon, Jezus Christus. En niemand kan recht op de hemel verkrijgen dan door geloof in hem. En niemand neemt de toevlucht tot hem en vertrouwt op hem wanneer hij of zij niet van hem heeft leren houden. En er is niemand die hem lief heeft en tegelijkertijd ook de zonde lief heeft. Gemeente, dan is het woord van vanavond scherp. Eeuwig leven of eeuwige toren. Dat geloof dat de Heer schenkt. Dat geloof dat gehoorzaam is aan het woord van God. Aan God zelf. Dat geloof dat we ontvangen uit genade. Waardoor wij hem ook leren lief krijgen. Waardoor wij alles in zijn hand geven. Gemeente, in de verkondiging van het evangelie, de bediening van de verzoening, is het deze Zoon van God die zelf tot u nadert en die zijn handen wijd uitbreidt. Die nodigt opdat je alles in zijn hand zou geven. Je zonde, je bezoedelde bestaan, je aanvechting, je vertwijfeling, je hart, je liefde, je boezemzonde, alles, niets uitgezonderd in zijn hand. Dat je jezelf aan hem overgeeft. En gemeente, wanneer deze middelaar zo nodigt, let dan eens op zijn handen. Het zijn doorboorde handen. Tekenen dat die toren op hem kwam. En dat hij die toren wilde wegdragen, heeft weggedragen. Dat hij die plek is waar je veilig bent. Daar is het vuur geweest. De toren van God was als het ware te stralen door een brandglas. En al die stralen kwamen samen op dat ene brandpunt. De Zoon van God, Jezus Christus. Hij werd verteerd, hij ging ten onder. Hij werd zelfs door de Vader verlaten. Gemeente, je kunt en je mag niet om hem heen. Wanneer hij door dit woord heen zijn handen naar je uitbreidt en zegt: leg alles maar in mijn handen. Gemeente, heb je wel eens zo in de liefdevolle ogen van Jezus Christus gekeken. Zijn zondaarsliefde gezien, ervaren en leren beantwoorden. Volhard dan niet in ongeloof. Als je hier buiten staat, wanneer je hier vreemdeling van bent, waar haast je en spoed je om je levenswil. En ja, wanneer we dan nog één keer de tekst lezen. En lezen in vers 35, de Vader heeft de Zoon lief. Dan hoop ik dat vanavond iedereen van harte kan zeggen: ik ook. En wanneer we dan lezen dat de Vader alles in zijn handen heeft gegeven, dat iedereen vanavond zal zeggen: ik ook. Ik heb geleerd om mezelf over te geven, om alles in zijn handen te geven, om mezelf aan hem over te geven in zijn handen. En wanneer we dan lezen, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat ook iedereen vanavond, misschien fluisterend, misschien jubelend, misschien huppelend van zielenvreugd, kan zeggen: ik ook. En dat je zo de week van voorbereiding ingaat, met dit woord ook in je hart, verlangen naar die dag dat zijn tafel staat aangericht, dat we getuigen zijn van onze eigen verlorenheid, dat we niet meer zonder hem kunnen, dat we zijn dood verkondigen, dat we als bedelaars aan zijn tafel komen, met dit woord in onze gedachten, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Jij ook? U ook? Amen. Laten wij gaan zingen van Psalm 2. Daarvan zingen we de versen 4, 6 en 7. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heere, wij zeggen uw grote naam dank voor uw woord dat u tot ons wilde richten. Voor het levende woord, onze Heere Jezus Christus, dat op hem de toorn gekomen is. En dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft, het leven met u. Heere, wat bent u goed dat u dat schenkt uit genade. En dat u dat laat verkondigen, elke keer opnieuw. Dat u niet moe wordt om het ons te zeggen, het ons aan te zeggen. Het ons aan te bieden. Heere, neem ons maar ons ongeloof af. Geef dat wij werkelijk in u ons hoogst geluk beschouwen. Dat wij op u vast zullen betrouwen. En we belijden u tegelijkertijd dat wij zo wankelmoedig, zo kleingelovig kunnen zijn. En dat er juist op ons geloof zoveel afkomt in de week van voorbereiding. Dat het voor onszelf niet kan. En dat kan ook niet als we op onszelf zien. Het kan alleen wanneer wij in geloof op u zien. U op uw woord geloven. En we bidden u daarom dat u dat schenkt. Dat u met de verkondiging ook het geloof schenkt. Dat u ruimte maakt in ons hart en ons leven. En dan bidden we u dat alles wat in de weg kan staan. Om in u te geloven. Dat u dat genadig wegneemt. Dat het vlak ligt. Tussen u en ons. Dat wij die vreugde mogen kennen. Eeuwige vreugde. Heere, wij bidden u. Voor de week die begonnen is. Een week van voorbereiding. Dat we ons ook werkelijk zullen voorbereiden. Dat wij ernst maken met uw woord. En met uw dienst. Heere, geef dat wij niet zullen opgaan. In alle drukte. Van het leven van alle dag. Maar dat we ook de rust zullen vinden. Om ons voor te bereiden. Geef ook verlangen naar de volgende zondag. Als uw tafel staat aangericht. Wanneer uw woord klinkt, komt, want alle dingen zijn gereed. Dat u zo goed bent en zo genadig dat u zondaren ontvangt en met hen eet. Heere, wij kunnen er niet over uit. Onze woorden schieten tekort. Ja, het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Wij bidden u om een zegen voor de gemeente, voor een ieder van ons, van jong tot oud. Wees met de allerkleinsten die er vanavond wellicht niet bij zijn. Werk ook onder de kinderen, de jongeren. Bouw en vermeerder uw kerk. En wat kan er veel op jonge mensen afkomen wanneer ze met hun identiteit bezig zijn. Fundamentele beslissingen moeten nemen. Geef dat ze die keuze allereerst zullen maken. Door u op uw woord te geloven. Die hartelijke keuze om u te volgen. Wij bidden u voor de gezinnen. Wij bidden u voor de gezinnen waar ook kinderen van elders een onderdak vinden. Liefde ontvangen. Wil vooral met die gezinnen zijn en ook met die jongeren. De jonge mensen. Heere, wij worden keer op keer geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven. Ontferm u over ons. En dat bidden wij ook voor hen die gezondheidszorgen hebben. Die onderzoeken moeten ondergaan. Wachten op uitslag. Wachten op behandeling. We bidden ook voor hen die chronisch lijden. En al zo lang niet meer naar de kerk kunnen. Wij brengen voor u het verdriet, het lijden dat in stilte wordt geleden. Waar misschien niemand van weet. Heere, wij leggen het vanavond voor u neer. Voor de troon van uw genade. U die de hemelse Vader bent. Heere, wat is het moeilijk om te leven bij de belijdenis dat het alles komt uit uw vaderlijke hand. Houd ons maar dicht bij u en uw woord. Leer ons keer op keer onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en achter u aan te komen. Wees met uw dienaar die onze predikant mag zijn. Zegen hem in alles, ook als hij zich voorbereidt op de volgende zondag. en mag hij delen in wat hij uitdeelt, in woord en sacrament. Stel hem tot een zegen in ons midden. Wees ook met de broeders van het bestuur, met een ieder die een taak heeft in de gemeente. Mag de gemeente groeien, vooral in diepgang, in kennis van Jezus Christus, kennis van de drie enige God. Wij bidden nu voor ons land, waarin de polarisatie lijkt toe te nemen, waar we ook het demissionair kabinet aan u opdragen, de mensen die met alle kritiek die er ook op hen is, terecht of onterecht, het goede zoeken voor ons, voor het land, voor de mensen. Geef die mensen wijsheid en moed, inzicht. Maar geef ook dat wij een regering ontvangen, plaatselijk en provinciaal en landelijk, die zich laat gezeggen door u en uw woord. Wij bidden u om opwekking in onze kerk, in ons land, dat velen mogen komen tot bekering. Dat velen zullen zien wie u bent voor zondaren. Wij bidden u om arbeiders in uw wijngaard, arbeiders in de oogst, die groot is. Heren, wij bidden u dat u arbeiders uitstoot, dat u mannen roept en bekwaamt. En dat u zo uw kerk gedenkt, hoe onverdiend ook. Zo brengen we alle zorg voor u. Komen we ook met onze dankbaarheid tot u. Heren, aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Vergeef het zondige van deze dag en zegen het goede. En breng ons opnieuw hier in uw huis, rondom uw woord en aan uw tafel. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 27, de versen 5 en 7. Psalm 27, vers 5 en 7. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.